Ja, dit is dan maar het thema. Zo dan bemoedig elkaar met deze woorden. En dit is het laatste vers van 1 Thessalonicenzen 4. En dan moeten we dus over de voorgaande woorden gaan hebben. Waarmee wij elkaar zouden bemoedigen. Dit is natuurlijk een beetje de samenvatting van het gedeelte. Van het, tenminste, ja, de oproep van, nou, zo dan, hè, naar aanleiding van dit. Bemoedig elkaar met deze woorden. Ik ga eerst even kort samenvatten wat we, waar we de vorige keren over hebben gehad. Want we zijn op dit onderwerp gekomen, daar hadden we een aanleiding voor. We hadden 2 weken geleden over Filippenzen. Daar staat dat wij onze redder uit de hemelen verwachten. Dat is niet Filippenzen 1, maar Filippenzen 3, zie ik. Dus in Filippenzen 3 wordt gesproken dat wij onze redder uit de hemelen verwachten. Onze redder is nu in de hemelen. En ja, daaruit verwachten wij hem. Goedemorgen.
Ik dacht dat het 10:15 begon, joh. Sorry.
Nou, dan ben je op tijd. Ik ben ook nog maar net begonnen, dus. Wij verwachten onze redder uit de hemelen. Het stond in Filippenzen 3 en ik ben consequent geweest in mijn fout, want dit is ook allemaal Filippenzen 3 wat er volgt. En ik heb Filippenzen 1 neergezet, dus dat verander ik nog wel als ik er erg in heb. Wij verwachten onze redder uit de hemelen, die het lichaam van onze vernedering, ons vernederd lichaam, een ander aanzien zal geven. Oftewel, hij zal ons lichaam veranderen, transformeren. En daar wachten wij op onze redder uit de hemelen die dat gaat doen. En hoe gaat dat lichaam eruit zien dan? Nou, gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Of het lichaam, hier weer een fout, of het lichaam van zijn heerlijkheid. Ik hoop niet dat elke dia dat ik daar zoveel bij moet aangeven dat ik dat verkeerd heb gedaan. Nee. Wel bier, maar dat was 0,0. Dus, En we hebben het over 1 Korinthe 15 gehad, dat was vorige week. Waar staat dat de doden onvergankelijk opgewekt zullen worden. En dat wij, en daarmee doelt Paulus op degene die levend overblijven, dat wij zullen veranderd worden. Nou, daar staat dus eigenlijk hetzelfde. Hè? Wij zullen veranderd worden. Ja, ons vernederd lichaam zal een ander aanzien worden gegeven. Het wordt namelijk verheerlijkt. Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aantrekken. Hè, als een kledingstuk. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aantrekken. Ook 1 Korinthe 15. En dan zal er geschieden wat eerder geschreven stond in het Oude Testament. Dat de dood wordt verzwolgen of verslonden in de overwinning. Oftewel, vergankelijkheid wordt onvergankelijkheid. En dat gebeurt in een, hoe stond dat er in 1 Korinthe 15? In een oogwenk, in het knipperen van een oog. Dus in een ondeelbaar ogenblik, een atomos. Nou, dat was dus kort samengevat, de boodschap, de inhoud van de laatste 2 bijbelstudies hier. We gaan naar 1 Thessalonicenzen 4, maar eerst wil ik even gaan naar 1 Thessalonicenzen 1. Want ik las de brief eens even in zijn geheel door. Want ja, als je in 1 Thessalonicenzen 4 aankomt, dan heb je al 3 hoofdstukken gehad. En toen las ik in 1 Thessalonicenzen 1 iets wat ook zeker met ons onderwerp te maken heeft. Dat ga ik nu niet volledig uitdiepen, maar ik breng het wel even voor het voetlicht. Zodat ik daar later, wellicht volgende week of volgende weken, nog eens op terug kan komen. Want daar staat iets soortgelijks als in Filippenzen 3. Althans, daar vangt het mee aan. Want daar staat dat wij dat wij, of de Thessalonicenzen, die worden hier aangeschreven, uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Paulus zegt tegen die Thessalonicenzen, joh, jullie hebben je afgekeerd van de afgoden en gekeerd, hè, je gericht op de levende God. En ze verwachten zijn zoon uit de hemelen. Letterlijk staat zoiets als opwachten. Ze wachten op of ze zijn wachtende, hoe je het ook wilt zeggen. Ze zijn hem aan het opwachten. Uit de hemelen zijn zoon te wachten. Zo stond dat ook in Filippenzen 3. Onze redder staat daar. Dat we onze redder uit de hemelen verwachten. Hier staat dat we zijn zoon uit de hemelen verwachten. Die hij uit de doden opwekte. Jezus. En dan staat er dat die ons uitredt uit de komende toorn. Dus het moment waarop zij wachten, waarop wij wachten, dat is het moment dat hij die uit de hemelen komt, zijn zoon, de redder, dat die ons uitredt uit de komende toorn. Dus blijkbaar komt daar een, dat is een onderwerp op zich, dus dat zei ik al, maar daar gaan we dus echt wel de volgende keren over hebben. Maar als ik dat nu allemaal patsboom voor het voetlicht breng, dan wordt het wat veel en dan gaan we denk ik wat te veel heen en weer. Kijk, we hebben nu een onderwerp waarover we het hebben, hè, die direct te maken heeft met onze toekomst, waar we naar uitkijken. En dat is over dat onderwerp, nou dat merk je nu al, we zullen eigenlijk de tweede, derde keer dat we het erover hebben. En daar valt veel over te zeggen. Er wordt veel over gezegd door vanuit de schrift. En we gaan niet in één keer die puzzel leggen nu. En ook vorige keer hebben we dat niet gedaan, maar we leggen wel elke keer meer puzzelstukjes erbij. En ik zal de volgende keren ook weer teruggrijpen op de eerder gelegde stukjes, om maar even bij dat beeld te blijven. En uiteindelijk hebben we dan het hele plaatje. Jullie weten hoe dat werkt met een puzzel. Dus wij verwachten zijn zoon uit de hemelen, die hij uit de doden opwekte, die ons uitredt uit de komende toorn. Dus blijkbaar worden wij gered voor of uit de toorn. Nou, wat die toorn is, daar hebben we het nog wel over. Moet ik wel aan toevoegen dat als je bijvoorbeeld een Statenvertaling hebt, dat er volgens mij staat van de komende toorn. De meeste
MBG ook.
Ja, de meeste grote handschriften die hebben hier echt het ek. Dus vanuit, echt uit. Ja, Statenvertaling die heeft dus van. Wij worden dus op het moment dat zijn zoon uit de hemelen komt te redden, dan worden de... dat zijn ook de levend overblijvenden waarover we het vorige keer hadden. Die worden uitgered uit de komende toorn. Dat woordje uitredden is ook wel mooi. Dat zag ik van de week nog. Dat heb ik zat het na te zoeken met interlineair van Isa. Daar staat dan optrekken. Optrekken en dat wordt dan vertaald ook met uitredden. We worden opgetrokken uit de toekomende toorn, uit de komende toorn. Nou, in dit gedeelte waar we nu naartoe gaan, 1 Thessalonicenzen 4, daar wordt het woord wegrukken of weggrissen gebruikt. Over het algemeen noemt men dit, is de theologische term om het zo te zeggen, de opname van de gemeente. Maar ik zou het eerder een wegrukken noemen. Maar we zouden bijvoorbeeld ook, wij worden uitgered uit de toorn en worden opgetrokken. Dat is wat er dan blijkbaar letterlijk staat. En blijkbaar worden wij daar voor die toorn gered. Er staat niet uit de toorn, dus dat die toorn er al is, maar die toorn is blijkbaar nog komen. Dus uit de komende toorn, dus op het... Ja, zo interpreteer ik dat dan. Op het allerlaatste moment, vlak voordat die toorn echt losbarst, als de situatie kritiek wordt, worden wij uitgered, uitgetrokken, opgetrokken. Nou, daar komen we nog wel eens op terug, hè, wat dan ook die toorn zou zijn. Ik meen dat dit gaat niet over de toorn van God die over deze aarde komt, maar over de toorn van de draak, waarover we lezen in Openbaring 12. Die duurt 1260 dagen. En daar vlak voor dat moment, maar nu loop ik echt op de muziek vooruit. Vlak voor dat moment worden wij uitgered, opgetrokken uit die komende toorn. Maar daarover later meer. En wanneer precies dat weet ik nog niet. En met alle, hoe zeg je dat, disclaimers van Deo Valente en zo Rutte wil en wij leven. Want we hebben ook nog een overheid die van alles vindt op dit moment. Dus dat kan ook met de week veranderen. 1 Thessalonicenzen 4. Voor velen een bekend gedeelte, denk ik. Maar ja, zoals gezegd, we hebben het over onze toekomstverwachting. En ja, het wordt ook steeds actueler natuurlijk. Dat kan ik makkelijk zeggen, want het is nu actueler dan dat het vorige week was. Want we zijn weer een week dichterbij. Ja, toch? Maar 1 Thessalonicenzen 4 is een bekend gedeelte, maar ja, dat heb je soms met bekende gedeeltes. We veronderstellen het als bekend, maar het is wel goed om daar dan toch af en toe eens op in te zoomen en kijken van, weten we nog wel echt wat daar staat. Daar vangt Paulus aan, en dat is in vers 13. Wij willen niet dat jullie onwetend zijn, broeders. Ja, dat is ook typisch Paulus, hè. Het gaat om weten. Hij zegt ook vaak, weten jullie dan niet? Hij veronderstelt een hoop dingen als bekend. Maar Paulus zegt, ja, wij willen niet dat jullie onwetend zijn, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn. Blijkbaar had hij daar vragen over gekregen. Die indruk krijg je vanzelf als je dit gedeelte leest. Kijk, die Thessalonicense brieven, het zijn twee brieven, de eerste en de tweede. Maar die zijn erg gericht op de toekomstverwachting. Die Thessalonicense, dat kun je ook opmaken uit deze brieven. Die leefden in lastige omstandigheden, in verdrukking. Ja, en hoe benauwder je het hebt, hoe meer je uit gaat zien naar je toekomstverwachting. Dat is de hoop die je hebt. En ze hadden blijkbaar aan Paulus gevraagd van, ja, maar als de Heer terugkomt. Paulus had daar dingen over verteld. Hij was bij hen geweest. Dat lezen we ook in de boek Handelingen. Maar zij vroegen zich af, ja, maar als wij nog leven op dat moment, dan weten we wat er gebeurt. Hè, dat Paulus vertelt. Maar wat gebeurt er dan met degenen die ontslapen zijn? Wat gebeurt er met degenen die ons al ontvallen zijn? De doden in Christus noemt hij die verderop in dit hoofdstuk. Nou, Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn wat betreft degenen die ontslapen zijn. Dus hier zijn de ontslapenen primair het onderwerp. In tegenstelling tot 1 Korinthe 15, daar gaat het meer over degenen die levend overblijven. Het is maar een nuanceverschil, maar ja, goed om daar even op te wijzen. Hier gaat het hoofdonderwerp hier is degenen die ontslapen zijn. Opdat jullie niet bedroefd zullen zijn, zoals de overige mensen. Ja, wanneer je geen hoop hebt, hè, zoals de overige mensen die geen hoop hebben, wanneer je geen verwachting hebt, dan is dood dood. En dan houdt het op bij de dood en dan is dat ook het eindstation. Ja, dat is een reden tot droefheid. Hè. Dan is het ook allemaal zinloos, als je het mij vraagt. Maar Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn wat betreft degenen die ontslapen zijn. Opdat jullie niet bedroefd zullen zijn zoals de overige mensen die geen hoop hebben. Hè, dus het gaat om degenen die niet geloven of die onwetend zijn. Degenen die buiten zijn, noemt Paulus die elders. Ja, daarom waren vorige keer in 1 Korinthe 15 en ik maakte dan even een aantekening bij om even terug te grijpen ook op de vorige keer. Daarom was wat in Korinthe gezegd werd zo fataal. Want daar werd gezegd, indien van Christus gepredikt, geproclameerd wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kan het dan, zegt Paulus, dat sommigen onder jullie zeggen dat er geen opstanding van doden is? En dan ik sla vers 13 tot 17 over. Hij zegt, ja, als doden niet opgewekt is, Christus niet opgewekt, dan zijn jullie nog in jullie zonde, dan is jullie geloof ijdel, leeg enzovoort. En dan zegt hij ook, dan gingen zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Nou, dan weet je meteen wat verloren is. Dat zijn degenen die ontslapen zijn. En wanneer we verloren gaan, dan zijn we verloren voor een tijd. En blijkbaar in de dood. Maar hij zegt, als er helemaal geen opstanding van dood is, dan gingen ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Want dan worden zij niet opgewekt. Dus daarom is dat dus, daarom is dat zo fataal. En dan ben je dus ook zonder hoop. Dus in Korinthe leefden ook mensen, die hadden blijkbaar geen hoop. Ja, dan is dus je geloof leeg. Ja. Dan zegt Paulus in het volgende vers, want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. En in Korinthe 15 zet hij uiteen van, dat is juist het evangelie. Christus stierf en hij werd begraven en hij werd opgewekt op de derde dag. En dat was allemaal naar de schriften. Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus uitleiden samen met hem. Ja, als wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal God ook zo, dus door opstanding, hè, want Jezus stierf en stond op. En het gaat hier over de ontslapenen. Wanneer indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal God ook zo, door opstanding, hen die ontslapen zijn, door Jezus uitleiden samen met hem. Dus die doden, zegt Paulus, die zullen net als hem opstaan, opgewekt worden. Nou, dat is het evangelie. Ze zullen door, God zal ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus uitleiden of leiden. In de zin van gaan. Ik weet niet hoe het in de andere vertalingen staat. In de Statenvertaling staat brengen. In schuingedrukt staat er weder voor, dus wederbrengen. Maar brengen, leiden, meenemen samen met hem.
Wederbrengen.
Ja. Maar dat weder zat in de... Oh, je hebt MBG, hè? Ja. Nou, God zal dus de doden, degene die ontslapen zijn, zo door opstanding, door Jezus, leiden, uitleiden, samen met hem. Dat samen met hem, daar kom ik straks ook nog wel op terug, want ook dat wordt verderop in dit gedeelte nog genoemd. Er staat er, dat is de conclusie, alzo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Ja, dat is een zinnetje, daar zit echt heel veel in, want op het moment dat deze dingen gaan gebeuren, en dat geldt ook voor de doden waarover het hier gaat, die opgewekt worden, zullen wij altijd, zowel de doden als de levenden, daarover straks meer, altijd samen met hem zijn. Dus dan wijken wij niet meer van zijn zijde, om het zo te zeggen. Want dit zeggen wij jullie, met een woord van de Heer. Dus dit is een woord dat Paulus ontvangen had van de Heer. En daar, je zou zeggen van, dat stond met alles wat hij schrijft. Ja, dat ongetwijfeld, maar hij zegt dat om er de nadruk op te leggen, lijkt me. Dit is een woord van de Heer. In 1 Korinthe 15 zei hij, neem waar of zie, ik zeg jullie een geheim. Dat had hij dus ook van de Heer ontvangen, die geheimen, geheimenissen, verborgenheden. Neem waar, ik zeg jullie een geheim, wij zullen niet allen ontslapen, zei hij daar. Maar wij zullen allen veranderd worden. Dus degene die niet ontslapen, die zullen veranderd worden. En hier zegt hij, dit zeggen wij tegen jullie met een woord van de Heer. Dat wij, die levend overblijven. Nu gaat het dus niet meer over de doden, maar nu gaat het over de levenden. Dat wij die levend overblijven, tot in de aanwezigheid van de Heer staat er dan, tot in de komst of toekomst van de Heer, kom er zo op terug. Maar dan gaat het over wij die levend overblijven tot de komst van de Heer. En dan wijs ik even op de interlineair. Want ik heb moeite mee zoals de interlineair dit weergeeft. Of jullie het daarmee eens zijn, dat is aan jullie. Maar hier wordt gezegd dat wij degene levende, de overlevenden, in plaats van degene die levend overblijven. Kijk, je kunt wel overblijven omdat je overleeft. En je kunt ook zeggen van, er wordt over doden gesproken. Het gaat over degene die levend, hier gaat het over degene die niet dood zijn, maar overleven tot aan dat moment. Dus als je hem zo opvat, zeg ik, nou, dat is prima. Maar ik heb ook wel eens iemand naar aanleiding van dit woord horen zeggen, ja, hier staat overleven. Dus dat zijn degenen die de grote verdrukking overleven. Dus daarom ben ik altijd heel gespitst op dit woord. Van ja, laten we nou eens naar dat woord kijken wat er staat. En zou ik het liever vertalen met degenen die levend overblijven. Want het woord wat hier gebruikt wordt, is opgebouwd uit twee Griekse woorden, rondom en ontbreken. Dus op het moment dat je dat rondom de rest ontbreekt, ja, dan ben je overgebleven. Je kan ook zeggen, ja, dan ben je een overlevende, maar dat is niet wat er letterlijk staat. Want dit woord is het Griekse woord zoe, of zontes, dat is dan een uitgang. Het woord kennen we wel. Fem, die had een meisje in de klas, die heette Zoe. Dat betekent dus leven. Dat is een mooie naam. Maar kennen we ook nog van, hoe heet dat? Zoologie, is dat? De zoo. Ja, de zoo ook nog, ja. Ja. Maar kijk, dit woord, Zoe, of zoontes, of hoe je het ook zegt. Dat betekent leven. En dat woord zit niet hierin. Dat woord, het Griekse woord voor leven, dat ontbreekt in dit woord. Dus ik zou dat liever vertalen met overblijven. Want als het rondom ontbreekt, dan ben je overgebleven. Nou, dat misschien zeggen jullie van, dan ben je wat mij betreft wel even aan het muggenziften. Ik zie het zo ook wel, maar ja, iemand zei ooit tegen me van, dat zijn degenen die de grote verdrukking overleven, want dat staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 15. Het zijn de overlevenden. Nou, letterlijk staat dat er niet. Het zijn degenen die levend overblijven. In ieder geval in tegenstelling tot degenen die niet levend zijn overgebleven. Dat zijn de ontslapenen. Die straks ook nog een keer worden genoemd de doden in Christus. Nou, dat wij die levend overblijven tot in de aanwezigheid van de Heer. En daar heeft Leni de MBG toekomst, denk ik. Of komst, toch?
Ja, die achterblijven tot de komst
is hier. Ja, en de Statenvertaling heeft die toekomst. En dat kun je allebei goed rekenen. Want alleen bij een komst denken wij heel erg aan één moment. Hè? Hij komt. Het moment van zijn wederkomst, zoals we dat dan in het christelijk jargon ook noemen. Maar parousia, het Griekse woord, dat betekent eigenlijk aanwezigheid. En dat staat echt tegenover apousia, dus afwezigheid. De Heer is nu afwezig en straks zal hij aanwezig zijn, zijn parousia. Maar ook bij zijn eerste komst denken we niet aan het moment dat hij geboren werd in Bethlehem. Maar dat denken we ook aan de hele periode die in de evangelie beschreven wordt, van zijn geboorte tot aan zijn sterven. Dus komst of toekomst, het is ook nog toekomst, dus dat is ook wel een mooie. Dat kan op zich wel, maar dan moet je daar niet aan één enkel moment denken. Het is echt de aanwezigheid. Dus dan zal hij bij ons aanwezig zijn en wij bij hem. Ja, en die parousia, die zal zich ook uit gaan breiden. Hè? Van de hemel tot de aarde. Dus dat is niet één moment, maar een periode, om het zo te zeggen. Dit zeggen wij tegen jullie met een woord van de Heer, dat wij die levend overblijven tot in, staat er letterlijk, tot in de aanwezigheid van de Heer. Dat wij zullen absoluut niet degene die ontslapen zijn, inhalen. Dus waar Paulus de gelovigen mee bemoedigt, is van ja, zij vroegen zich af, ja, maar hoe zit dat dan met degene die ons al ontvallen zijn, die al ontslapen zijn? Hij zegt, nou, wij die levend overblijven tot dat moment, wij zullen degene die ontslapen zijn, zullen wij niet inhalen of niet vooraan in ieder geval. Dus, om het zo te zeggen, de doden hebben wat dat betreft nog voorrang op de levend overgeblevenen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, en nu komen we in de verse waar het om de details gaat. Het ging het hiervoor ook al, maar nu wordt er wel in korte zinnen heel veel gezegd. Want de Heer zelf zal met een commando, met een bevel, namelijk sta op, dit wat je hier leest is, ja, het is bijna oorlogstaal, hè? Commando, een bevel, een bazuin, straks ook nog wel op terug.
Ja, maar het moet ook oorlog gaan, dus gaat het zo.
Ja, maar het is ook een, het is ook nog eens een moment, wat ik net al aangaf, van een kritieke situatie. Om het heel kort te zeggen, omdat ik geloof dat het echt pal vlak voor de grote verdrukking zal plaatsvinden. Dus er is haast bij en het op de aarde breekt, hoe zeg je dat?
De hel.
Ik weet niet of dat een goede term is, Leni.
Ja,
laten we dat woord niet te vaak gebruiken. Nee. Breek de ellende los.
Ja,
breek de gegrote verdrukking uit. Of de benauwdheid. Want daar kom ik zo nog wel op. Maar de Heer zelf zal met een commando, letterlijk staat er in commando. Dus het is de Heer die in een commando, met de stem van de overste van de boodschappers, hier ook weer in. Dus de Heer via de stem, in de stem van een boodschapper. En dit is een letterlijke vertaling, boodschappen, maar dat is gewoon ons Griekse, ons vergriekste Nederlandse woord, engel. De NBG zal dat hebben, de Statenvertaling heeft dat ook, toen stond ook in de Statenvertaling met de stem van de archangel, dat is oud-Nederlands, maar de archangel is de aartsengel. Dat staat er dus, dat zie je hier ook, archangelo. De aartsengel, de stem in stem van overste van boodschappers. En in tegenstelling tot de traditie kent de Bijbel maar één aartsengel. Namelijk de aartsengel, dat is Michaël. Dus de Heer zelf komt in een commando, in de stem, of met de stem van de aartsengel, en dat is Michaël. Ja, en ik zei al, het gaat over details, en om de puzzel compleet te krijgen, is het goed om nou eens te kijken van, ja, wat wordt er nou allemaal over die Michaël gezegd in de schrift? Dan begin ik in Judas. Een erg kort briefje, maar daarin er staan wel een paar zeer belangwekkende dingen. Maar daar staat, ik heb de zin afgeknipt om niets over het verband te hoeven zeggen. Maar daar gaat het over Michaël, dus dat is echt bepaald. Hier zie je het ook. Michaël, de aartsengel. De overste van de boodschappers. Nou, dat is al een aanduiding dat het er maar één is, hè. Anders zou staan een van de aartsengelen. Maar Michaël, de overste van de boodschappers. Nou, dan spring ik helemaal terug naar het Oude Testament. Dat is makkelijker van PowerPoint. Zonder bladeren, maar met één druk op de knop ben ik in Daniël 12. en daar wordt gesproken over Michaël. En daar staat in die tijd. Ja, in die tijd. En als je wil weten welke tijd dat is, ja, dan moet je weer naar Daniël 11. Ik ga het nu niet. Ik zoek het wel op, maar omdat ik even twee versen erbij wil noemen die je dan later eens op zou kunnen zoeken. Als je kijkt bijvoorbeeld in... Nou, je zou het hele hoofdstuk 11 moeten lezen, maar bijvoorbeeld in vers 31 en 36. Daar wordt gesproken over... over de tijd waarin dit zal zijn. Maar hier staat het ook. In die tijd zal Michael opstaan. De grote overste. En overste is ook een ander woord voor eerste. Die staat voor de zonen van jouw volk. En dat wordt gesproken tot Daniel. En Daniel was een Jood. Dus het gaat hier over het Joodse volk. In die tijd zal Michael opstaan. De grote overste die staat voor de zonen van jouw volk. En er zal een tijd van benauwdheid zijn, zoals er niet is geweest vanaf dat er naties bestaan, vanaf dat er volken bestaan, tot aan die tijd. Dus Michael, deze aartsengel, die markeert hier de periode van een tijd van benauwdheid voor het volk van Daniel. En die tijd van benauwdheid, die wordt elders genoemd in de schrift in Jeremia 30, de tijd van benauwdheid voor Jacob. Jacob is een andere naam voor Israël, dus dan hebben we het over het volk van Israël. Want wee, want groot is die dag zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob, maar daaruit zal hij gered worden. Hier gaat het dus over een tijd van benauwdheid, een tijd van benauwdheid voor het volk Israël. En Michael, de aartsengel, markeert die periode, tenminste in deze schriftplaats. Maar dat is niet de enige, hoor. En die tijd van benauwdheid, die wordt genoemd een tijd van benauwdheid, zoals ze niet geweest is vanaf dat er naties of volkeren bestaan, tot aan die tijd. Er is dus, moet je je voorstellen, dat er een tijd van benauwdheid, van verdrukking, voor het volk van Israël wordt aangekondigd, die nu nog toekomst is, maar die is ze niet zoals ze niet geweest is tot op die tijd. Dus alles wat nu al in het verleden gebeurd is, ook met het Joodse volk, ja, dat valt in het niet wil ik niet zeggen, maar dat is in ieder geval minder dan wat er nog komen gaat. Dus dat moet echt verschrikkelijk zijn. En hier staat dan ook in Matteüs 24, want daar spreekt de Heer Jezus zijn reden over de laatste dingen uit, zo wordt dat genoemd. Hij zegt, want dan zal er grote verdrukking zijn. En die grote verdrukking is blijkbaar de tijd van benauwdheid voor Jacob. En hier wordt dan hetzelfde gezegd met iets andere woorden. Zodanig als ze niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en ook niet meer wezen zal. Dus leg deze schriftplaatsen naast elkaar en schrift met schrift vergelijken. Dit vult elkaar aan en gaat over hetzelfde. En die tijd van grote verdrukking die wordt dus gemarkeerd door de aartsengel Michael. Ja, dan, maar in die tijd zal jouw volk ontsnappen. Nou, dat laat ik even wat er is. Daar gaan we het denk ik te zijn dat hij ook nog wel over hebben. Maar er zal een ontsnappingsmogelijkheid zijn. Naar de woestijn, naar een plek door God bereid in de woestijn. Voor dat volk. Michael, ook die komen in open. In Daniel 10 kom je hem ook nog tegen. Daar wordt hij volgens mij ook nog zoiets als de grote vorst of de overste genoemd. Daniel 10 is het, meen ik, twee keer. Hebben we Judas gehad, we hebben Daniel 12 gehad. Daniel 10 sla ik dan even over. En dan gaan we nog naar Openbaring 12, want dat is ook nog een schriftplaats waar we Michael tegenkomen. Ja, daar... Daar wordt gesproken van een teken in de hemel. En dat. Ook dit is natuurlijk weer een uitgebreid hoofdstuk. Zeker als je het gaat hebben over tekenen en symboliek. Ja, dan moeten we daar ook maar eens een keer wat uitgebreider over hebben. Dat als je het over dit onderwerp hebt, moet dat ook wel. Dus ik ga nu wat sneller erin. Er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw. Die omhuld is met zon, maan en sterren onder haar voeten. Zon en maan onder haar voeten en een lauwerkrans van 12 sterren op haar hoofd. Nou, daar valt wel meer over te zeggen, maar in verband met die 12 zeg ik nu even, de vrouw is Israël. Dat is de vrouw, ja, vrijwel altijd in de profetie. Dus deze vrouw is een beeld van Israël en die 12 sterren die bevestigen dat natuurlijk. Sla ik een paar versen over en dan staat er dat die vrouw, zij, bracht een mannelijke zoon voort. Die alle naties zal hoeden met een ijzeren roede of scepter. Ook dit is profetie uit Psalm 2. En die zoon, haar kind, wordt weggerukt, weggegrist naar God en zijn troon. En als je het mij vraagt, maar ja, dit is natuurlijk heel kort door de bocht, gaat het hier over hetzelfde als in 1 Thessalonicenzen 4, namelijk over de wegrukking, de weggrissing van de mannelijke zoon. En die zoon is Christus, maar wij weten inmiddels, hoop ik, dat Christus niet slechts één persoon is, maar een heel gezelschap, namelijk de Ecclesia, de gemeente die zijn lichaam is, die horen bij hem. Wij zijn één met hem. Zij bracht een mannelijke zoon voor die alle naties zal hoeden met een ijzeren scepter en haar kind. Die zoon wordt weggegrist naar God en zijn troon. Dan lees je in de vrouw vluchten naar de woestijn. Israël krijgt een vluchtmogelijkheid. Dat zagen we net ook in het vorige gedeelte. Ze kunnen ontsnappen naar de woestijn. Waar zij een plaats heeft die door God gereed gemaakt is. Dus daar is een plek gereed gemaakt voor degene die daar naartoe vluchten. Zodat zij haar daar 1260 dagen zullen voeden. Dus die vrouw heeft een plek in de woestijn voor de... Ik loop op de muziek vooruit, ik weet het. Maar voor de tijd van de grote verdrukking. En die duurt 1260 dagen. Of 3,5 jaar. Of tijd, tijden en een halve tijd. Of 42 maanden. Dat staat er ook nog. En dat spreekt allemaal van dezelfde periode. Waarover dus later meer.
Ja, maar dat is ook echt een teken aan de hemel, hè? Die vrouw met die maan onder haar voeten, die lauwe krans van 12 sterren, corona op haar hoofd. Dat is echt de sterrenbeeld.
Ja, ja.
Misschien dat dat dan meer gaat oplichten of zo, of duidelijker wordt.
Ik weet trouwens niet of hier het woord bij lauwe krans of echt, zou er corona staan?
Is het krans?
Ja, een krans, een lauwe krans. Nou, we gaan het nog een keer over dat hoofdstuk hebben. Volgens mij heb ik nu een vers niet afgedrukt wat ik wel had moeten afdrukken. Dus gaan we even anders doen. Dat moet ik wel echt even bij hebben, want... Ik vraag me af of het dan toch 0.0 in dat flesje zat, Daniel. Want ik had het als laatste vers... Vers 6, de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats had haar van God bereid, 1260 dagen. Maar het volgende vers, dat had ik er blijkbaar niet bij afgedrukt, was: en er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn boodschappers, zijn engelen, dus hier wordt ook gesproken van Michael. Michael en zijn boodschappers, zijn engelen, voeren oorlog tegen de draak. En die draak werd ook weer eerder genoemd in Openbaring 6. En ergens in Openbaring, ik denk dat Openbaring 19 is, daar wordt gezegd: de draak, welke is de oude slang, welke is de duivel, welke is Satan. Dus dan heb je vier verschillende benamingen en één vers voor dezelfde figuur. Die draak is dus duivel of Satan. En hier staat dat er oorlog in de hemel kwam, dat Michael, die aartsengel, en zijn engelen oorlog voerden, strijd voerden tegen die draak. En de draak voert ook strijd met zijn engelen. Maar zij zijn niet sterk genoeg voor hem. Dus die draak en zijn engel is niet sterk genoeg voor Michael en zijn engelen. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus zij worden uit de hemel geworpen, die draak en zijn engelen. En dat staat hier dan ook. De grote draak werd uitgeworpen. Oh, hier staat het ook. De slang van de begintijd. de oude slang, zegt de Statenvertaling dan, de verdachtmaker, duivel, en Satan, die verdachtmaker en Satan genoemd wordt. En die zal de hele bewoonde wereld doen dwalen. Hij werd op de aarde geworpen en zijn boodschappers werden met hem uitgeworpen. Dus ook hier wordt die Michael genoemd. En om het even samen te vatten, want dat kan handig zijn. Michael markeert dus het begin van die tijd van benauwdheid, de grote verdrukking op aarde. Die over, in eerste plaats over Israël zal komen. Hij voert oorlog in de hemel tegen de draak. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat moet wel naar de hemel zijn, zeg ik er dan bij, want er is hier nog geen troon van hem op aarde, op dat moment. Satan en zijn boodschappers worden uit de hemel op aarde geworpen. En ja, dat heeft allerlei consequenties, maar dat heeft in ieder geval de consequentie dat er een wisseling van positie plaatsvindt, om het zo te zeggen, tussen die mannelijke zoon en Satan en zijn engelen. En nu gaan we terug naar 1 Thessalonicenzen 4. Ja, ik zei, als je gaat puzzelen, dan leg je niet in één keer de puzzel. Maar dan is het stukje voor stukje. Ja, we waren dus hier, want de Heer zelfs al met een commando, met de stem van de aartsengel, van de overste van de boodschappers. Die hebben we nu geïdentificeerd als Michael. En ook meteen de periode waarin dat zal zijn. En met de bazuin van God. En een bazuin. Die klinkt nogal eens, hè, in de schrift. Ik zat het gisteren nog eens na te zoeken. Maar ik heb een paar voorbeelden gegeven. En ik klik ze gewoon even bij voor de... om destijds willen, zeg maar. Want dat zijn er nogal wat. Maar in ieder geval, bij verlossing klonk er een bazuin. Toen God zijn woorden, zijn 10 woorden openbaarde, klonk de bazuin. Maar toen was er ook donder, bliksem en donkerheid, donder en bliksem. Op Yom Kippur, grote verzoendag, werd de bazuin geblazen. Op andere hoogtijden en gezette tijden. Dus bij belangrijke gebeurtenissen op Gods agenda, om het dan even populair te zeggen, werd de bazuin geblazen met nieuwjaar, een nieuwe maan. Bij ons valt het de nieuwe maand niet samen met de nieuwe maan, maar bij de Joodse kalender wel. Dus met een nieuwe maand werd de bazuin geblazen. De muren van Jericho vielen nadat er op bazuinen geblazen werd. Gideon versloeg de Midianieten met bazuinen. Koningen werden aangekondigd met de bazuin. Ik ga het allemaal niet toelichten, maar ik hoop dat jullie wel zien dat het allemaal wat dubbelzinnige zaken zijn. Die natuurlijk ook een typologische betekenis hebben. De koning wordt aangekondigd met een bazuin. Nou, vanaf dit moment, van 1 Thessalonicenzen 4 klinkt er ook een bazuin en zal... zal de dag van Christus aanbreken, maar zal hij ook zijn koninkrijk gaan vestigen op aarde. Dus de Heer zelf zal met een commando, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God. En ik heb vanmorgen nog even gekeken, maar ik geloof dat ik in de schrift wel iets van 80 plaatsen had waar gesproken werd over een bazuin. Dus pak een concordantie. Ik had het gewoon op Statenvertaling had ik het woord bazuin en bazuinen ingetikt. Nou, dan kom je er nog wel tegen. Ramshoren is ook nog zo'n woord natuurlijk. Ja, want een ramshoren, dat is dat wat overblijft van een geslacht lam. Dat is ook weer een beeld van opstanding. Het lam is geslacht, maar hij brengt nog wel geluid voort. Hij spreekt wel. In een commando, dus het is de Heer zelf die in een commando, in een bevel, in de stem van de aartsengel. Dus dat doet de Heer natuurlijk vaker, spreken via engelen. En in de bazuin van God zal hij neerdalen van de hemel. 3 keer dat in. Hij zal neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen het eerst opstaan. We hebben dus over het moment van zijn parousia, hè, wat in de MBG vertaald wordt met komst, staat er aan toekomst en wat in het christelijk jargon wordt genoemd zijn wederkomst. Maar in ieder geval zijn komst, zijn aanwezigheid. Op dat moment, wanneer dan zal er een aartsengel, via een aartsengel een bevel klinken, sta op. En dan zullen de doden in Christus eerst opstaan. En dan zal ook, ik heb me de laatste tijd vaak voorgesteld van, ja, dan gaan wij dus een bezuin horen op dat moment. Dat is toch best een aparte ervaring, lijkt me. Maar horen wij die dan alleen? Of hoort iedereen die bezuin? Of, nou ja, dat zijn
horen wij hem juist niet?
Nou, ik denk dat wij hem wel horen. Ja, lijkt me wel. En hoe ver van tevoren horen we dat dan?
Moet toch ook wel voor iedereen duidelijk zijn wat er gebeurt, lijkt mij.
Ja, ja.
Misschien hoort iedereen het wel.
Ja, dat zou kunnen, ja. Ik weet het niet. Het is wel bijzonder, toch? Ik hoor niet elke dag een bezuin, maar... Nee. Maar als je dan een bezuin hoort en...
Van de maand tot alarm. Dat
ja, mensen, ja. Ik hoop wel dat het wat mooier is, ja. En... Dan zal er een bezuin klinken en ik stel me dan zo voor, dan zit je aan de koffie en dan denk je van, hey. Oké, nou dan ga ik er vast voor staan.
Daniel.
Ja, daar is een liedje van.
Ja.
Als iedereen het wordt, is het echt een wereld-event. Dan ziet ook iedereen wat er
gebeurt. Ja, ja.
Ja.
Maar dat wordt hier zo beschreven. Maar in ieder geval, de Heer via een aartsengel met in een bevel, en een bezuin van God, en dan zal tegen de, ja, dan zullen de tegen die, er zal geroepen worden, sta op. En net zoals tegen Lazarus. En de doden in Christus zullen het eerst opstaan.